Ik wil dan zo meteen gaan lezen uit Ezechiël 16, vanaf vers 15. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 23 en daarvan het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. Zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Herstel vanaf vers 14. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want u was volmaakt om mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Dat betekent voor hem, voor die vreemdelingen die voorbij gingen, hebt gij uw schoonheid gebruikt en getoond, die gij van mij gekregen hebt. En gij hebt van uw klederen genomen en uw gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt. En gij hebt met dezelfde gehoereerd. Gij hebt uw gestikte klederen genomen en hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. En mijn brood, hetwelk ik u gaf, meelbloem en olie en honing, waarmede ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun lieden aangezichten gesteld, tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard had, genomen, en hebt hen dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen, dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven, als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. Het is ook geschied na al uw boosheid. Wee, wee u, spreekt de Heere, Heere, dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat. Aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaats gebouwd en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt en hebt uw benen gespreid voor een ieder die voorbij ging en hebt uw hoererijen vermenigvuldigt. Tot zover. Zullen we samen de Heer om zijn zegen vragen. Heer almachtige, heilige God in de hemel. U die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde bent. U hebt ons hier vanavond weer bij elkaar gebracht in dit nieuwe jaar. Nadat wij elkaar de laatste keer in 2025 getroffen hebben. U brengt u ons hier weer samen rondom uw woord. Wij danken u daarvoor. Dat niemand van ons gestorven is. Terwijl we vanmiddag nog een man uit onze gemeente van 55 jaar oud aan de schoot der aarde is toevertrouwd. O Heere, ook hij is het jaar uitgegaan, maar niet meer ver gekomen. En wij zijn er nog wel, Heere. Maar wat is dat vanmiddag ook weer gebleken als we dan zo'n kist zien en daarin een man die het leven heeft moeten laten. O, wat een boodschap voor ons allemaal. Memento mori, gedenk te sterven. De dood wenkt ieder uur. En dan, als we dan sterven en daarna het oordeel, hoe zal het vallen? O Heere, wat moeten we dan? Toch ieder ogenblik en iedere gelegenheid wel aangrijpen. We zouden iedere dag wel kerk moeten hebben om zo samen maar van u af te smeken. Uw dierbare Heilige Geest, om de toepassing van dat bloed van Christus aan de deurposten en bovendorpel van ons hart. Heren, zo zijn we hier vanavond zo totaal diep en stijl van u afhankelijk. Och, schonkt gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons ten leidsman strekken. Heren, wij hebben alles verzondigd, ook dit nieuw begonnen jaar. Het is nog maar 10 dagen oud en toch moeten we al zeggen, alles verzondigd en alles verbeurd. En niet waardig, Heer, dat u nog aan ons om zou zien. Maar toch vragen we u, Heere, o, handel niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in hem, uw dierbare Zoon, die u altijd hoort. Neem dan een kool van het altaar, Heere, roer onze lippen aan, juist ook op deze avond, waar het zulke tere onderwerpen betreft. We weten uit ervaring dat als het gaat over het heil van jong gestorven kinderen die onder het verbond geboren zijn, o Heere, wat gaat dan de hel te keren, wat is dan de duivel op de been om alles kapot te maken en alles te verwoesten, u weet het, Heere. Zou u dan toch vanavond alles weg willen nemen wat hinderen kan en wilt u ons helpen? Wilt u de harten openen, Heere, mogen de woorden de harten ingaan. Tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Misschien denkt u vanavond nu alweer Ezechiël 16. We hebben toch heel veel keren al met elkaar uitgelezen, heel veel keren uitgeciteerd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat Ezechiël 16 nog een hoofdstuk is wat zoveel diepten heeft en ook zoveel betekenis lagen heeft, dat steeds als je daarin leest, dan verwonder je je eigenlijk. En tegelijkertijd is het een hoofdstuk wat zo ontzettend is en wat zo op je afkomt, dat laat zich ook eigenlijk met geen woorden weergeven. Als je Ezechiël 16 letterlijk leest, dan gaat het over hoe God omgaat met zijn verbondsvolk Israël. Vele lezen over die letterlijke betekenis heen, gaan direct naar de geestelijke betekenis. Als het gaat over het roepen van de Heere, leef in uw bloeden, leef, dan maken mensen snel de stap naar de wedergeboorte, de roeping, de rechtvaardiging, de afwassing van de zonde. Dat is ook zeker de betekenis die erin ligt, maar het gaat ook echt over het letterlijke handelen van God met zijn volk Israël. En zoals wij gezegd hebben, zoals God met zijn volk handelde, verbondsmatig, zo handelt hij ook met ons en met onze kinderen. En vanavond zou ik nog heel kort een paar trekken willen delen met u, omdat we gisteravond, bij het overdenken van die woorden eigenlijk het zo naar me toe kwam, dat ik het eigenlijk niet meer vatten kon. Hoe bestaat het toch? Hoe bestaat het toch dat we aan de ene kant in Ezechiël 16 lezen hoe God dat volk gevonden heeft, hoe God dat volk tot zijn eigendom, tot zijn verbondsvolk heeft opgeraapt, hoe hij ze gezegend heeft, hoe ze vervolgens zich gedragen hebben. Nou, als je die versen, best een lang hoofdstuk, doorleest, dan duizelt het je hoe goddeloos, smerig, walgelijk het volk het eraf gebracht heeft. Zo God op zijn hart getrapt heeft, dat is onvoorstelbaar. Ik zal zo een paar dingen van noemen. En dan verwacht je toch uiteindelijk dat God daarop gaat reageren. En dat doet hij ook. Door oordelen te zenden, door hen heel veel schatten en verbondszegeningen af te nemen. Maar dan, laat ik zo meteen ook aan u horen, dan daar waar je verwachten zal, nu maakt God korte metten met dat volk. Nu is het afgelopen. Voor altijd en voor eeuwig, dan houdt God nochtans weer zijn verbond. Onvoorstelbaar. En terwijl we dat zo straks kort doorlopen, dan komen we langs een tekst die ik vanavond graag met u zou willen doordenken. Namelijk als God spreekt over de kinderen van deze verbondsbrekers, waarbij God zegt dat zijn mijn kinderen. Maar daar zal ik u zo meteen, als de Heer het geeft, meer over zeggen. Laten we proberen om samen vanavond te luisteren en bid u mee in uw hart om de opening van het woord. De opening van mijn hart, maar ook de opening van uw eigen hart. Als we het hoofdstuk beginnen, dan tekent de Heer bij monden van Ezechiël de oorsprong, de achtergrond van dat volk. En ik heb u daar al eerder op gewezen. Het was een volk wat voor de Heere niet om aan te zien was. De kanttekeningen zeggen, het volk was zo walgelijk, zo onaanzienlijk, zo zondig, dat het volgens de kanttekenaren als vuilnis was. Maar wat doen wij met vuilnis? Vuilnis gooien we weg. Dat volk was voor God zo onaanzienlijk en walgelijk en zondig, dat het voor God als vuilnis was. En waarom was het dan zo walgelijk? Wel, de Heere gebruikt het beeld van een kindje wat geboren is. Een kindje wat uit de baarmoeder gekomen is en wat nog onder het bloed zit. En wat niet schoon gewassen is, wat niet met zout gewreven is, wat zo op de vlakte van het veld geworpen is. En daar ligt het walgelijk, met een onafgesneden navelstreng. En dan staat er dat al degenen die eraan voorbij gingen, die walgden ervan en niemand had medelijden met dat kindje wat het volk Israël afbeeldt. En dat bloed wat aan dat kindje kleeft, dat is het teken van de erfzonde. Zoals dat kindje daar ligt, ongewassen, walgelijk voor het oog van de voorbijgangers, zo lag het volk Israël verloren in zonde en schuld, bevlekt met zonde, met erfzonde en erfschuld. En ik trek de lijn maar gelijk door. Zo heeft God ook u gevonden en ook u gezien. Zo bevlekt, zo walgelijk, dat u wegwerpelijk bent voor God. Dat u als vuilnis bent voor God, waar je niets anders mee wil doen dan het wegwerpen. Zo liggen wij van nature. Zo lag het volk van nature verloren. Maar dan staat er dat God aan dat volk voorbij ging. Zoals het daar lag op de vlakte van het veld. En hij zag het en werd met innerlijke ontferming over dat volk bewogen. En hij raapte het op. En hij reinigde het van dat vuile bloed. En hij wreef het wel met zout. En hij kleedde het. Hij gaf het alle zorg die het nodig had. Zo heeft God ook u gevonden. U bent geboren uit uw moeder. En u bent uit haar voortgekomen, bevlekt met haar bloed. En dat tekent uw onreinheid en uw zondigheid en uw vuilheid. En God zag u, hoe klein u ook was. En u was als vuilnis voor Gods oog. U zegt nou, ja. Zo zijn wij voor God van nature wegwerpelijk. Maar God zag u En hij had medelijden met u en hij raapte u op. En hij waste u en gaf u kleding aan. Hij gaf u al die verbondszegeningen zoals hij aan dat volk gegeven heeft. En hij liet u opgroeien binnen de band van het verbond in de kerk. En hij liet u opwassen. Zegende u op allerlei manieren. Zodat uw schoonheid meer en meer toenam. Nou, de profeet Ezechiël die tekent hoe dat volk is gaan opwassen, hoe schoon het is geworden, hoe het onder al die verbondszegeningen is uitgegroeid tot een prachtige vrouw. Tot een vrouw schoon van aanzien. En zo bent u ook gezegend met zoveel schoonheid, met zoveel moois, dat u schoon bent geworden van aanzien door de heerlijkheid, staat er, die de Heere op u gelegd heeft. Wat is dan die schoonheid wel? Dat u naar de kerk gaan mag, dat u het woord hebben mag, dat u uw stem gebruiken mag om te zingen enzovoorts. De Heer heeft dat volk gezegend, de Heer heeft u en mij gezegend, maar dan? Dan lezen we in die verzen die we voorgelezen hebben, en ik legde de nadruk steeds op dat woordje mijn, dan gaat de Heere erop wijzen hoe dat volk Gods zegeningen gebruikt heeft. Nou, kijk maar mee, vanaf vers 17. Het is allemaal beeldspraak, hè? Dat weet u, hè? Al die sieraden die genoemd worden zijn de verbondszegeningen. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven hebt. Dus de Heere heeft verbondszegeningen gegeven, goud en zilver waard. En wat heeft dat volk ermee gedaan? Zij hebben daarmee mansbeelden gemaakt, beelden gemaakt om niet God te dienen, maar de afgoden. En de klederen, vers 18, die de Heere hen gegeven had, die hebben ze gebruikt. En de olie die de Heere hen gegeven had en de reukwerk hebben ze gebruikt om de afgoden te dienen. En het brood wat de Heere hen gegeven heeft, vers 19, en de meelbloem en de olie en de honing hebben ze gebruikt niet tot eer van God, maar tot eer van de afgoden. Nou, dat houdt vanavond al direct een spiegel voor aan u en aan mij. Wat heeft de Heere ons niet al gegeven? Dat heeft u toch gedaan met oudjaarsavond teruggedacht aan dat jaar wat achter je ligt. Wat heeft de Heere je gegeven? Wat een eten, wat een drinken, wat een inkomen, wat een gezondheid, wat een zegeningen. En dan nog daarbij de geestelijke zegeningen in de zin van de prediking van het woord. De dienaren die uitgegaan zijn om uw woorden te geven, te laten horen van de levende God. Wat heeft God u oneindig veel gegeven en wat hebt u ermee gedaan? Wat hebt u gedaan met al die gaven van God? Nou, dat volk maakte er afgoden mee, hoereerde ermee bij God vandaan. Nou, dat is heel ontzettend. En dan komen wij dat vers waar ik u vanavond in het bijzonder op wijzen wil. Vers 20. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren die gij mij gebaard had. Moet goed opletten. Mij gebaard had. Genomen en hebt dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan. Ik heb u daar vaker op gewezen dat volk Israël had kinderen gekregen van God. Verbondskinderen gekregen. Zij waren bondelingen en hun zaad, ook besneden, ook verbondskind. Maar wat hadden ze met die kinderen van God gekregen gedaan? Opgeofferd aan hun goden. Door het vuur laten rennen. In de gloeiende armen van de Moloch gelegd. Ze hadden de kindjes die ze van God gekregen hadden opgeofferd aan de afgoden. Ja, daar moet je niet al te lang bij stilstaan. Wat moet er met je gebeurd zijn? Als je als vader en moeder een kindje van God gekregen hebt en in staat bent om dat kindje te leggen in de gloeiend hete armen van de Moloch. De Moloch is, zeker voor de kinderen wel even belangrijk, is een koperen beeld wat aan de binnenkant hol is. En in dat beeld werd dan een vuur gestookt en dat koperen beeld werd daardoor gloeiend heet. En dat beeld had armen. En in die armen werden dan de kindjes gelegd die in die armen levend verbrandden. Dat deed dat volk, dat verbondsvolk, wat naar Gods naam genoemd was. Nou, trek maar heel even korte lijn door. Wat doet u en wat doe ik met mijn kinderen? Offeren we die op voor de wereld? Offeren we die op voor een mooie carrière? Offeren we die op voor sport en spel enzovoorts? Leggen we hen in de handen van de wereld waarin ze onherroepelijk vergaan? Of zeggen we nee, het zijn Gods kinderen? En wat mij raakte in dit gedeelte is dat God van kinderen, van ouders die zo ver weg zijn dat ze hun kinderen in de armen van een brandend beeld leggen, dat God nochtans van die kinderen zegt, die hebt gij mij gebaard. En dat is belangrijk, daar moeten we de kanttekening bij lezen. Lees u maar mee, kanttekening 65, als u dat bij u heeft. Te weten die mij toekwamen, uit kracht van het verbond dat ik met u en uw zaad gemaakt heb. Want hoewel het Joodse volk God verlaten had en waardig was van God verlaten te worden, nochtans, terwijl dit nog niet geschied was, genereerde het kinderen die hij ook door de besnijdenis voor de zijnen nog waardig achtte te kennen, niet willende de kinderen om de misdaad der ouders straffen. Dus hier heb je een heel belangrijke, fundamentele tekst. Die kinderen die daar gelegd worden in de armen van de Moloch, die juichen eeuwig voor de troon van God. Waarom? Omdat God zegt dat zijn kinderen die mij krachtens het verbond toekomen, zijn mijn kinderen vanwege het verbond wat ik met u en uw zaad opgericht heb. Dus hier ziet u al een eerste Bijbelse grond, een Bijbelse aanwijzing dat het verbond met de volwassenen en de kinderen een hele rijke betekenis heeft. Juist ook voor die kinderen die in hun jonge jaren sterven. Ik zal nu verder de verklaring van Ezechiël 16 even rusten laten. Ik wil eigenlijk vanavond met u, zoals we dat in het verleden ook wel vaker gedaan hebben, samen luisteren naar stemmen uit het verleden van de vaderen, de Dordtse vaderen vanuit de Dordtse leerregels, maar ook vanuit oudvaders die veel geschreven hebben over jong gestorven kinderen. Misschien vindt u dat wel wat flauw van me, maar het is zo'n heikel thema waar zo snel afkeuring op volgt en wat zo snel verdacht gemaakt wordt, dat ik me vanavond maar ten eerste achter het woord verschuil, maar vervolgens ook achter de stemmen van onze vaderen. Als u daar dan niet mee kunt leven, dan moet u zich zien te verhouden tot de belijdenis, de schrift en ook de stemmen van onze voorvaderen. Ik zou graag eerst iets willen laten horen uit de acta van de Dordtse synode. U weet dat wel, de Dordtse leerregels die zijn geschreven en het is eigenlijk een soort samenvatting van al die vergaderingen die gehouden zijn op de Dordtse synode. En van al die vergaderingen zijn verslagen gemaakt en al die verslagen staan samen gebundeld in de acta van de synode. Kunt u nalezen, een dik boek, kunt u precies zien wat op welke vergadering besproken is. En ook aangaande jonggestorven kinderen, daar hebben al die afgevaardigden van al die verschillende landen, hebben daar hun gedachten over gedeeld. En daarom, het wordt wel eens gezegd dat, ja, de Dordtse regels zeggen er wel iets over, maar het is maar een klein zinnetje. dat stelt misschien niet zo heel veel voor. Nou, in die acta leest u dat dat iets is wat door al die verschillende landen op dezelfde manier wordt beleden. Ik zal u een aantal zaken noemen. Ten eerste dus uit de acta van de Dordtse synode. Onze Dordtse vaderen zeggen, al is het dat God om de erfzonde de kinderen verdoemen mag. Daar hebt u dat, hè? Dat liggen op de vlakte van het veld, vertreden het geboortebloed, die aanklevende erfzonde. En omwille van die erfzonde mag God de kinderen verdoemen. Nochtans moeten de christelijke ouders van de zaligheid van hun kinderen geenszins twijfelen. Want hun en hun kinderen is de belofte gedaan. Nou, dat onderbouwen ze dan met Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u en hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. En ook Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Waarom zijn die kinderen die dus sterven in hun jonge jaren in de baarmoeder bij een miskraam? Als ze 1 jaar of 2 jaar of 5 of 6, 7 jaar oud zijn, we zullen zo meteen er nog wel iets meer over zeggen. Waarom mogen gelovige ouders niet twijfelen aan de zaligheid van die kinderen? Wat aangaat de kinderen der gelovigen, dewijl God uit kracht des genadige verbonds hun God is, en Paulus dezelfde, uit een gelovige vader en moeder, of tenminste één van beide, heilig noemt, en de Heere des hemels dezelfde verklaart erfgenamen des hemelse rijks te zijn, zo zij in hun kindsheid sterven, voor zij tot de jaren des onderscheids komen. Dus onze Dordtse vaderen zeggen, zolang kinderen niet gekomen zijn tot hun jaren, daar zal ik zo meteen iets meer over zeggen, zolang ze nog zo klein zijn dat zij niet zelfstandig keuzes kunnen maken, moeten we ze houden voor zalig als zij in hun jonge jaren sterven. En dan zeggen onze Dordtse vaderen ook wel iets heel moois, iets heel teers. Dan zeggen ze, en wij twijfelen niet dat de engelen van de zodanige kinderen het meest uitgezonden worden om hun ambt getrouwelijk te bedienen. Dus onze Dordtse vaderen zeggen, de engelen zijn het meest druk met die kleine kindjes om hen te dienen. Waarom? Waarom worden die kinderen zalig? Wel, vanwege het eeuwig welbehagen. In de acta staat geschreven van de kinderen der gelovigen, die eer zij de leer bevatten kunnen sterven, oordelen wij dat God dezelfde lief heeft. Uit datzelfde welbehagen als wat God heeft tot de volwassenen die geloven om Christus wil. En dan nogmaals zeggen ze, omdat die kinderen erfzonde hebben, kan God ze wel verdoemen. De jonge kinderen der gelovigen in hun kindsheid stervende kunnen rechtvaardig van God verworpen worden en in hun ellende gelaten worden, indien God naar zijn recht zou willen handelen, als het hem zo beliefd had. Nochtans, ondanks dat God naar recht die kinderen verdoemen zou kunnen, moeten de gelovige ouders van hun jong gestorven kinderen een zekere hoop hebben. Want nergens in de schrift wordt geschreven dat de zodanigen verworpen zijn geweest. Ook Theodorus van der Groe schrijft hele mooie, rijke dingen over jong gestorven kinderen. Hij zegt, indien hun kinderen in hun vroege jeugd, hetzij voor of na hun doop, komen te sterven, moeten zij achten dat dezelfde zalig zijn, omdat zij in Gods verbond geboren zijn. Nou, tot zover wat de geluiden van onze Dordtse vaderen, van Theodorus van de Groe. Maar nu ook dan nog wat stukjes tekst uit geschriften van oudvaders, hoe zij dat in hun leven ook ondervonden hebben. Hoe dat hen daadwerkelijk tot troost geweest is. Ja, en dan geef ik u vanavond wel schokkende werkelijkheden. Bijvoorbeeld Maarten Luther. Maarten Luther kreeg 6 kinderen. 2 van die 6 kinderen stierven op zeer jonge leeftijd. Het eerste kindje wat van Maarten Luther stierf was Elisabeth. En van Elisabeth zegt hij: Elisabeth heeft afscheid van ons genomen en is door de dood tot Christus en het eeuwige leven gegaan. Wel, zegt Luther, wat een weldaad is het voor kinderen om in hun jonge leeftijd te sterven. Later, als hij nog een andere dochter naar het graf moet dragen, zegt hij: mijn dochter is naar lichaam en ziel geborgen. Hij zegt: wij christenen hebben niets te klagen, omdat we weten dat het zo zijn moet. Wij zijn verzekerd van het eeuwige leven, omdat God, die het ons ter wille van zijn lieve zoon toegezegd heeft, niet liegen kan. Hij schreef op het graf van een van zijn dochtertjes dit mooie gedichtje. Hier slaap ik, Leentje, dokter Luthers dochtertje. Met alle heiligen rust ik in mijn beddeke. Ik die in zonde was geboren, moest wel zijn voor eeuwig verloren. Maar ik leef nu en ik heb het goed verlost. Heer Jezus, door uw bloed. Luther zegt ook ergens, hij zegt: eigenlijk wenste ik wel om in mijn kinderjaren gestorven te zijn. Hij zegt: ik zou al mijn eer van mijn dokterstitel wel willen inleveren als ik in mijn jonge jaren had mogen sterven. Zo zeker wist hij, als kinderen jong sterven, als ze voortkomen uit een gelovige vader en moeder op de erf van het verbond geboren, dat ze zalig zouden zijn. Johannes Polyander, een van de opstellers van de Dordtse leerregels, misschien wel eens van gehoord, heeft 8 kinderen gekregen, waarvan hij er 8 naar het graf moest brengen als kind. En hij schreef dat voor Gods uitverkoren kinderen te houden zijn niet alleen de volwassenen die in Christus geloven en die overeenkomstig het evangelie leven, maar ook de kinderen des verbonds. Zolang als zij metterdaad het tegendeel niet bewijzen. Daarom hoeven gelovige ouders als hun kinderen jong sterven niet te twijfelen aan hun zaligheid. Jacobus Revius, misschien wel eens van gehoord, verloor van zijn 9 kinderen er 6 jong door de dood. En Revius dichtte en zei: mijn naam vraag het mij niet, ik ben ontijdiglijk geboren, spreekt hij over een miskraam. Eer ik het leven kende, had ik het al verloren. Het zegel des verbonds, de doop, wat ik zonder het te weten mis, daar mij ook geen naam in dit leven gegeven is, God, die van eeuwigheid tot een veel beter leven mij in zijn levensboek had opgeschreven, heeft mij om Christus' naam ten hemel geleid, waarin alleen bestaat der mensen zaligheid. Mooi, hè? Het kleine kindje in de baarmoeder, wat het levenslicht nooit heeft gezien, wat geen naam ontvangen heeft, wat geen doop heeft ondergaan, dat is in het levensboek opgeschreven, is om Christus wil ten hemel geleid, waarin toch alleen bestaat 's mensen zaligheid. Ja, van een ander kindje wat zo jong sterven moest, dichtte hij. Hoe kort was haar tijd in dit droevig tranendal. Maar hoe groot is haar vreugde, die eeuwig duren zal. Hoe loven zij de Heere, haar gunstige weldoener. Zij ging haastelijk in het leven door de dood. Gerukt, onverwacht, uit haar moeders schoot. Gedragen in de schoot van haar liefste vader. Kijk, dat is geloofstaal, hè. Dan hebben we het niet meer over dogmatiek en hoe zit het en hoe moet het. Maar dat is de troost in de praktijk van het leven. Samuel Rutherford had 9 kinderen. Hij heeft er 8 naar het graf gedragen. Hij schreef, ik had maar 2 kinderen. Dus dat is in het begin van zijn leven. Ik had maar 2 kinderen en ze zijn beide gestorven sinds ik hier kwam. Maar de goede landman mag zijn rozen plukken en zijn leliën ingaderen. In het midden van de zomer, en ik durf niet anders te zeggen, zelfs aan het begin van de eerste zomermaand. Zelf ondervonden hebbende dat hij kinderen verloren had, kon hij brieven schrijven naar moeders die ontroostbaar waren. En hij zei, u hebt uw kind verloren, maar ze is niet verloren die van Christus gewonnen is. Ze is niet weggezonden, maar ze is voorbij, vooruitgezonden. Als een ster die u niet altijd ziet, als zij schijnt aan de andere zijde van de aarde. U ziet haar niet, maar uw dochter schijnt in een ander land. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, want weet je, wij leven zo aards en zo tijdelijk. En dat eeuwige en de hemel zo onwerkelijk voor ons, hè? Maar Rutherford zegt, kom, kom. Ergens anders zegt hij tegen iemand die zo moet rouwen om het verlies van een kind. Hij zegt, als nou je kindje gaat logeren bij een goede vriend. Voor een tijd, dan treur je toch niet. Hij zegt, nou als je kind is heen gegaan alsof het logeren is bij Christus. En straks zul je terugzien, waarom zou je treuren? Getuigt dat van een diep besef. En van een zeker weten dat straks het ogenblik komt dat er weer hereniging zal zijn en een ontmoeting zal zijn met degenen die zijn voorgegaan. Ja, zegt Rutherford, de kinderen, en dat lazen we, zijn zijn eigendom. En daarom zegt hij, uw kind kan niet te vroeg in de hemel zijn. Dit kindje heeft 12 uren geleefd. Hij zegt, 12 uren kunnen geen te korte uren zijn. Ook Matthew Henry. Ook zo'n man die ook wist van dat treuren in zijn leven over verloren kinderen. Hij zegt, vertroost uzelf dan in zulke dagen van droefheid. Waarmee? Met Gods verbond. Wat hij oprichtte met u en uw zaad. En bedenk dan uit wat voor wereld ze zijn afgereisd. Ze zijn niet te vergeefs geboren. Die mogen meehelpen om alleen het nieuwe Jeruzalem te bevolken. Mooi, hè? We willen zo graag kinderen, hè? Maar de Heere zegt, het zijn mijn kinderen. Tot eer van mijn grote naam. En wat wilt u nou? Wilt u liever dat uw kinderen al veilig geborgen zijn? Veilig bij de Heer Jezus Christus? Of wilt u ze zien opgroeien? Dat ze 16 worden en 17 en 18. En midden in de wereld staan met al die verleidingen. En al die verlokkingen. En al die zonden. Met datzelfde hart als u en ik. En je vreest toch? Je denkt, oh mijn kind. Vreemd, hè? Dat we zoveel wenen. Over kinderen die jong sterven, maar zo weinig wenen over onze kinderen die leven. En toch natuurlijk is het intens verdrietig ook. Matthew Henry schrijft, als hij een dochtertje van 1,5 jaar oud moet begraven. Hij zegt, het is een slaande roede, een bittere roede. Maar het is wel een roede in de hand van mijn vader. Hij zegt, we geven de ziel van dit kindje weer over aan hem die ons haar heeft geschonken. In droefheid brengen we onze dagen door. Onze vrienden betonen ons hun deelneming. Ik ben dikwijls, zo verdrietig hè, nabij de dood. O, zegt hij, o God, leer mij toch dagelijks te sterven. Toen men het kindje in het grafje legde, werd ik versterkt door het geloof in de opstanding der doden. En met een vast vertrouwen op hem die de doden levend maakt, heb ik afscheid van haar genomen. Thomas Boston. Ik zeg dat maar tussendoor. Hè. Die mensen hebben machtige boeken nagelaten. En als je ze leest, dan denk je, oh waarom? Wat is er veranderd? Waarom schreven die mensen zulke boeken? En waarom staan wij hier als een flakkerend nachtlichtje maar een beetje te stuntelen? Wat is het verschil? Nou, in ieder geval, de diepe, diepe kruis- en drukwegen die ze gaan moesten, waardoor die boeken geboren zijn. Ook zo'n Boston. 6 kinderen naar het graf gedragen. En hij had er maar 6. En toch zegt hij, nooit eerder had ik zo'n helder en zo'n aangenaam zicht op Gods bedoeling die hij heeft in het geven van kinderen. Ik zag dat hij ze niet altijd geeft tot nut van hun ouders. Om zijn bedoeling, Gods bedoeling, duidelijk te maken, neemt hij sommigen als een zuigeling uit het leven weg. Zulke jong gestorven kinderen zijn niet voor niets in de wereld geweest. Hij zegt, ik zie redenen, 6 kinderen in het graf, ik zie redenen om de Heere te loven. Omdat ik vader was geworden van 6 kinderen, die nu allemaal in het graf zijn. En die maar heel kort bij mij geweest zijn. Want geen van hen is verloren gegaan. En ik zal hen in de wederopstanding weer zien. Hij zegt, de verbondszin. Ik zal de God zijn van uw zaad. Was zoet en vol levenssap voor mij. Weet u, lieve vrienden, weet u waarom wij zo eenvoudig kunnen leven met een religie en een theologie waarin we amper horen en denken over het verbond? Weet u waarom wij zo gemakkelijk leven kunnen met zo'n schouderophalende opmerking bij het lezen van de Dordtse leerregels over jong gestorven kinderen? Weet je waarom dat kan? Omdat we ze over het algemeen niet verliezen. Ja, miskramen gebeurt nog steeds veel, hè? Maar kinderen die sterven in hun jonge jaren gebeurt zo vaak niet meer. Ja, dan kun je makkelijk praten, maar je moet er maar 5 of 6 of 8 naar het graf brengen. Ja, dan ga je worstelen met God. Wat is dan toch het lot van die kinderen? En dan zeg ik u vanavond nog iets, daar moet u me niet kwalijk nemen, maar ik geef het u mee. Als u het ooit mee zult maken of meegemaakt hebt. Er is volgens onze vaderen, volgens het woord, andersom hè, er is een vaste grond en een vaste zekerheid van het heil van bondelingen die sterven voor zij tot hun jaren gekomen zijn. Maar omdat haast niemand dat meer in onze dagen gelooft, hebben we iets anders nodig en is de Heere nog zo goed hè, dat hij dat geeft. Ik ga het u zeggen. Menigmaal als er een kind gestorven is, een jong kind, en ouders worstelen over de vraag waar het kindje is, en ambtsdragers op bezoek komen en geen Bijbelse boodschap tot troost hebben, weet u wat God menigmaal doet? Dan geeft hij 1 of 2 of 3 van zijn kinderen te geloven dat het kindje goed heen is. Dat is vriendelijk van de Heer, hè? Dat is vriendelijk van de Heer, hè? Maar het is ook een beetje tot beschaming. Want waarom hebben we een dominee, of een lieve opa, of een godzalige tante nodig om het te geloven, terwijl Gods woord en onze belijdenis het ons leert? En dan vrees ik soms wel eens dat we meer waarde hechten aan die godzalige predikant die het geloven mag, dan de vaste fundamenten van Gods woord. Begrijpt u? Want ik zeg het vanavond maar heel voorzichtig, hè. Maar stel nou eens voor, je bent een kindje verloren. En je hebt zo'n troost gekregen, want de dominee mocht het geloven. En jaren later kom je erachter dat die dominee in zonde leefde. En dat die dominee afgezet wordt. En dan? Ziet u? U moet een vaste grond en een vaste troost hebben. En de Heere wil dat ook wel soms door mensen geven. Maar fundeer u toch in de schrift. In de belijdenis. Lees de boeken van onze vaderen. En laat u vormen door de leer die naar de godzaligheid is. Ik zal proberen dat nog ietsje uit te leggen. John Owen zegt: jong gestorven kinderen van gelovigen delen in de genade die hen in de bediening van het verbond wordt aangeboden. Ik zal u proberen dat kort uit te leggen. Ik heb u in de achterliggende lezingen verteld dat het bondeling zijn betekent dat u en uw kinderen de beloften toekomen. De belofte van de vergeving van zonde. De belofte van de gave van de Heilige Geest. De belofte van dat God uw vader wil zijn. Dat zijn de beloften die aan u en aan uw zaad gegeven zijn. En die beloften worden in de heilige doop betekend, afgebeeld en verzegeld, vastgemaakt door de doop. Dat zijn de beloften. Ik heb het u vaker volgehouden, dat zijn voorwaardelijke beloften. God zegt, ik ben bereid om uw zonde te vergeven. Christus is bereid om uw zaligmaker te zijn, maar hoe krijgt u nou deel aan die beloofde zaken? Nou, lees uw catechismus. Alleen door het geloof. Alleen door het geloof wat Christus en al zijn weldaden aanneemt en toe-eigent. En dat geloof is een gave God, dat weet u. Wel, we hebben de achterliggende weken gezien dat hoe rijk dat volk ook was begenadigd met beloften en zegeningen. Als zij volharden in ongeloof, kwamen ze eeuwig om, toch? Kun je nog zo rijk zijn, nog zo gezegend zijn, nog zoveel belofte dragen, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dus ik zeg het kort in één zin. Als God iets belooft, als God in de belofte iets schenkt, dan hebt u daar geen deel aan, dan alleen door het geloof. En dat is ook precies het lastige en het moeilijke, waar zoveel mensen vastlopen. Want dan zeggen ze, ja, maar mijn kindje dan, wat gestorven is toen het 1 jaar oud was, kan dat kindje geloven? Nee, het kindje kan niet geloven. Nou, zeggen de baptisten, dan is het niet zalig, want het gelooft niet. Wel, zegt onze vader, dan citeer ik maar Guido de Bray, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij zegt, de grote fout die we maken. Hij zegt dat God geen één volwassene de zaligheid geven wil dan alleen door het geloof. Hij zegt, maar de kindertjes geeft God het zonder geloof. Is wat, hè? John Owen zegt, God schenkt in de beloften de zaligheid aan de bondeling. Maar als een bondeling het in ongeloof verwerpt en van zich werpt en zich daarin verhardt, komt hij eeuwig om. Waarom? Door eigen schuld. Verworpen wat u is aangeboden, verworpen wat u in de belofte geschonken is, en u komt eeuwig om. Nou, zegt John Owen, kinderen der gelovigen delen in de genade die hen in de bediening van het verbond wordt aangeboden. Waarom? En dan, nu begrijpt u waarom Luther zegt, je kunt beter als kind sterven. Weet je waarom? Als je als kindje van 2 of 3 jaar sterft, heb je nooit de gelegenheid en de mogelijkheid gehad om het te verwerpen? Niet om het te geloven en niet om het te verwerpen. En God rekent het de kindjes toe zonder geloof. Nou, misschien zit er vanavond iemand die zegt, dit gaat zo tegen mijn gevoel in. Hè? En dit geeft zoveel vijandschap van binnen. Nou ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar het is echt de reformatorische leer. Hoe God handelt met jong gestorven kinderen die opgroeien binnen de band van het verbond. Alexander Beet zegt, ook een oudvader, christenouders mogen een bijzondere troost hebben als hun kinderen jong sterven. Ze zijn met hun kinderen in het verbond en zijn opgedragen aan hun vader in de hemel. Christus is hun hoofd en verlosser. Het koninkrijk der hemelen wordt voor een groot deel bevolkt door hen die in hun kindsheid sterven. Dat is mooi, hè? Ik heb daar toch eens zo troost in gehad. Toen een kindje in onze gemeente stierf. Ik zo zag, God plukt hele kleine bloempjes om zijn hemel mee te versieren. Echt waar. Alexander Beet zegt, ik denk dat het grootste deel van de inwoners van de hemel kinderen zijn. En dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, verhindert ze niet, laat ze tot mij komen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ik heb eens gezeten bij ouders die een kindje verloren hebben, op de bank. En ik weet nog goed wat ik zeggen mocht, en ik geloof nog steeds dat het waar is. Ik zeg, hunner is het koninkrijk van God. En volwassenen kunnen er eventueel ook komen, als ze worden als een kind. Dat is mooi. De hemel is voor kinderen. Kleine en grote die door genade, door Gods geest gemaakt zijn. Tot kinderen. Rutherford schrijft een brief aan een vriendin die een dochtertje verliezen moest en zegt, acht u haar verloren? Wanneer ze slechts slaapt in de schoot van de Almachtige? Acht haar niet afwezig die in het huis van zulk een vriend is? Is zij verloren voor u die voor Christus gevonden is? Bij de opstanding zult u haar weer zien. Verblijd u dan dat een deel van u al in de hemel is. Volg haar na, maar benijd haar niet. Weet u dat het een zegen is? Ik weet, er zijn vanavond mensen die dat weten. Dat het een zegen is. Dat is zo vreemd, maar toch waar. Een zegen is als je weten mag dat er panden zijn die in de hemel zijn. Want dan gaat er iets trekken. Begrijp je? Dan gaat er iets trekken als je weten mag dat een kindje of meerdere kinderen of een broer of een zus, een broertje of zusje, vader of moeder, de hemel mag zijn. En als je zelf Christus kennen mag, dan gaat dat verlangen geboren worden om ook te mogen volgen. De laatste vraag. Misschien bent u vanavond vertroost, overtuigd. En zegt u ja. Ja, dan heb ik nooit geweten. En dat was waar ik gisteravond ook zo ondersteboven van was. Dan heb ik nooit geweten hoe genadig God is. Denk je erom? Nooit geweten hoe genadig God is. Want hoeveel verbondskinderen zijn er die gestorven zijn? Hoeveel mensen zijn er in onze gemeenten? Hoeveel moeders zijn er die misschien 1 of 2 of 3 of 5 keer een miskraam gehad hebben? Hoeveel ouders zijn er die ongetroost zijn, die jarenlang worstelen en niet weten waar is mijn kindje? God is zo oneindig veel genadiger. Weet u waar ik van geschrokken ben in de achterliggende jaren? Als je zo mag wijzen op Gods genade voor kinderen, weet je wie er dan boos worden? Volwassenen. Onbevattelijk, hè? Daar worden we boos van. Zou God zo genadig zijn dat hij die kindjes die in hun jonkheid sterven opbergt in de hemelse heerlijkheid en ik, keurige, nette, godzoekende, christelijke man of vrouw, zou God mij dan voorbij gaan? Kijk, dan ben je nooit geworden als kind. En dan het laatste. Want dat is nog een ding, hè. Dat vind ik zo diep indrukwekkend, hè. Kijk, dat volk in Ezechiël 16 was verbondsvolk. En als je dat eerste stuk lezen zou vanaf vers 1 tot en met 14 over die schoonheid en die zegeningen en die verbondsweldaden en er stond verder niks, dan en je zou dan lezen, ja, die kinderen van deze mensen, als die sterven zijn ze zalig, te zeggen ja. Ja, dat is wel een wonder, maar ik begrijp het ook wel. Maar als je dan doorleest en je leest over dat hoereren, dat afgoden dienen en dat hoereren, dat vuile, dat walgelijke, alles bij elkaar, dan zeg je toch uiteindelijk, nou, als nou de kinderen van zulke ouders sterven. Dus dit zijn de mensen die geboren zijn op het erf van het verbond, die gedoopt zijn, hebben kinderen gekregen, maar ze zijn als vader en moeder helemaal van God afgegaan, dienen de afgoden. En nota bene offeren ze hun eigen kinderen in de armen van de Moloch. Ja, wat is de staat van die kinderen? Nou, heel veel mensen maken de fout en die zeggen, nou, dan kijk ik naar die ouders en dan zie ik het al. En ze zijn wel gedoopt. Maar ze leven zo goddeloos, nou, dat kindje zal niet zalig zijn. Nou, zullen we teruggaan? Zullen we teruggaan? Kanttekening 65. Aan het eind. De kinderen die hij ook door de besnijdenis voor de zijnen nog waardig achtte te kennen, niet willende de kinderen om de misdaad der ouders straffen. Deze kinderen zijn verbondskinderen en terwijl hun ouders zo goddeloos zijn dat ze notabene hun eigen kinderen aan de Moloch offeren, zegt God, en toch houd ik mijn verbond met die kinderen. Want ik reken die zonde van de ouders niet toe aan deze kinderen. Als u dat ja, nog wat na wil lezen, ik meen dat Ezechiël 18 is. Ja, Ezechiël 18 kunt u vanavond wel nalezen. Dan zegt dat volk, ja, maar onze vader hebben gezondigd en daardoor zijn onze tanden stom geworden enzovoort. Nee, zegt de Heer. Ik bezoek niet de zonde van de vader aan de kinderen. God houdt het verbond met de kinderen. Zelfs als die ouders zo goddeloos en zo zondig zijn. Dus zelfs hangt het niet af van hoe netjes en hoe goed de ouders zijn. Het hangt alles alleen af van het verbond wat God heeft opgericht met u en uw zaad. Maar het zal wat zijn. Het is zo ontzettend. Het zal wat zijn. Als je dan boven komt. Als je dan boven komt. En je gaat zelf de hel in. Met je gedoopte voorhoofd en met al je verbondszegeningen. En je gaat eeuwig de vlammen in waar je je kinderen in gelegd hebt. En je ziet uit de hel, zie je je eigen kindjes eeuwig huppelen van zielenvreugd. Omdat God ze opgeraapt heeft uit die armen van de Moloch en de eeuwige zaligheid heeft ingedragen. O, het zal ontzaglijk zijn om verbondskind te zijn. Kinderen te ontvangen voor God. En als je die kinderen opvoedt voor de wereld. Als je je kleine ventje of je kleine meisje alleen maar voedt met alles van deze wereld. En God neemt het weg. Als het 4 of 5 jaar oud is, noem maar een voorbeeld. En God zamelt het in. In de eeuwige heerlijkheid. Niet om u hoor. Schaamt u en wordt schaamrood. Maar u gaat eeuwig verloren. Wat een ernst. Wat een diepte. En daarom enerzijds zo rijk. Gods oneindige genade. Zelfs voor kinderen waarvan hun ouders trouweloos zijn. Maar anderzijds, wee u als u als volwassene trouweloos bent. Nog een laatste. Toen ik dat gisteravond las, toen begreep ik het niet meer. Wat zou u doen met een moeder die haar kinderen in de armen van de Moloch verbrandt? Wat zou u doen? Zal ik anders vragen? Kan zo'n moeder nog zaliger worden? Als je je eigen kinderen vermoordt. Kom maar nadenken. Kan zo'n moeder nog zaliger worden? Als je nou een bondeling bent, je bent gedoopt, je hebt de beloften van God ontvangen, betekend en verzegeld aan je voorhoofd, je groeit op, je gaat trouwen, je krijgt kinderen en je vermoordt je kinderen. Kan zo iemand nog pleiten op die verbondsbeloften hier? Kan zo iemand nog naar de Heere toekruipen en zeggen, maar ik ben toch gedoopt? U hebt me toch aangeboden dat u mijn God wilt zijn, dat Christus mijn zaligmaker wil zijn, dat de Heilige Geest mijn kinderleider wil zijn. Mag zo'n moeder met bloed aan haar handen terug naar God? Zegt je me eerlijk, wat mij betreft niet. Kom nou. Je eigen kinderen vermoord. Ja. Lees maar even 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. En dan vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Als ik verzoening doen zal. Als er nou vanavond iemand binnenkomt hier. Ik heb abortus gepleegd. Of 2 keer. Ja, ik leefde als een hoer en ik werd iedere keer zwanger en ik heb ze vervolgens laten aborteren. Ja, als zo'n vrouw nou zegt, maar weet je man, ik ben als kind wel gedoopt. Ik ben wel als kind opgegroeid in de kerk, maar ben de wereld ingegaan en ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. En als zo'n vrouw nou aan ons vanavond zou vragen, ze zou hier zitten en ze zou zeggen, kan ik nog bekeerd worden? Nou kom, u en ik, we denken toch, wil u niet weggaan, alsjeblieft. Maar God zegt, ik kan dat niet vatten. God zegt dat ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt. Lieve vriend, ik geef het je mee. Ik weet niet wie u bent, wat u gedaan heeft, hoe erg u gezondigd heeft. Maar God zegt, ik heb beloofd toen je zo'n klein babytje was, dat ik je zonde wilde vergeven, En nu ben je misschien de grootste boef van heel Zuid-Holland. En heb je alles gedaan wat God verboden heeft. En hij zegt, keert nochtans weder. Nou, hoe gaat u vanavond naar huis? Ik hoop met zulke goede gedachten van God. Zijn genade is zo oneindig groot. En weet u, toen ik het gisteravond las, stuitte me haast tegen de borst. Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn als je dit allemaal gedaan hebt. En lees het nou maar van het weekend, al die versen. Wat die mensen gedaan hebben dat u zegt, en toch wil ik het verzoenen. Dan kan ik eigenlijk een soort niet een plekje geven. En vanmiddag, toen kreeg ik een klein blikje weer in mijn eigen hart. En weet je wat ik toen dacht? En als dit er niet stond, kwam ik voor eeuwig om, snap je? Dit is genade. Dat God niet doet met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden. Onvoorstelbaar, God zegt, kom dan. Laat ons tezamen rechten, ja heren. Al waar uw zonde als schalaak. Ik heb het eens één keer eerder tegen u gezegd. Ik heb eens gelezen van in China. Kwam een zendeling bij een groep vrouwen. En die man ging het evangelie verkondigen. En ik denk dat een van deze hoofdstukken langskwamen. En al die vrouwen begonnen te huilen. Weet je wat ze zeiden? Ik heb 4 kinderen geaborteerd. Want ik wilde een jongetje. Want ik mag maar 1 kind. En die had er 6 geaborteerd. En die 8. Toen zeiden, kunnen wij dan als moordenaars van onze kinderen nog zalig worden? Ja, gelukkig. Gelukkig. Al hebt ge met vele boeleerders gehoereerd. Al hebt ge uw kinderen aan de moloch opgeofferd. U kunt nog zalig worden. Kruip dan naar God toe. Met je boze hart. En zegt de Heer, hier ben ik. Kom, ik kom. Kom, ik kom. En hij zegt, ik zal denken aan mijn verbond. Wat je eindeloos overtreden hebt, ik denk eraan. Laat niemand van u naar huis gaan. Met de gedachte dat God niet gewillig is om u zalig te maken. Vrees niet. Hij wil. Hij kan. Hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Er hoeft toch niemand van ons binnenkort begraven te worden. En dat we met z'n allen om de kist staan en zeggen, we weten het niet. Dat zal toch niet. Als er zoveel genade is en zoveel goedheid en zoveel liefde voor u en voor mij, werp je aan zijn voeten neer en schreeuw maar, o God, wees mij de zondaar, genadig. Dan rijst Christus op. Christus die alles geworden is wat u bent, zondaar. Hij heeft al de zonden van zijn uitverkorenen op zich genomen. Heeft u dan werkelijk het vermoorden van kinderen op u genomen, ja. Ik zeg vanavond iets vreemds. Christus is in het oog van God de grootste kindermoordenaar geworden die ooit heeft bestaan. Want hij heeft al de zonden van zijn uitverkoren kindermoordenaars op zich genomen en weggedragen aan het kruis. En Christus is de allergrootste overspeler en hoereerder geworden. Want hij heeft al de overspelige zonden en al de hoererijen van al zijn uitverkoren hoereerders op zich genomen. U zegt, als ik van iemand hoor dat die overspel bedreven heeft, dan kan ik diegene al niet eens meer aanzien. Nou, dan begrijpt u misschien nu dat het op Golgotha donker geworden is. 3 uur lang. Want daar aan dat vloekhout hing Christus, met al de zonden samengebonden op zijn rug, van David met Bathseba en van Simson met een hoer. En Manasse, die Jesaja stuk heeft gezaagd, en van u en van mij, als u in Christus bent. Ik denk dat we nooit peilen kunnen, op geen enkele wijze, wat het borgwerk van Christus inhoudt. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het weggedragen. En nu hè, u zegt nee toch, ja, nu huppelen daar in de hemel moeders die hun kinderen hebben vermoord en vaders die overspelers zijn geweest. En die zijn eeuwig aan het roemen van zijn goede tierenheid. Weet je wie er ook zijn boven? Hoeren. Die hun lichaam verkocht hebben voor geld. Die zijn eeuwig aan het zingen van Gods goede tierenheid. En misschien zit er vanavond iemand die met mij zegt: o man. Ga nog eens door, want ik heb nog niemand gehoord die zo slecht is als ik. Kunt u niet nog meer zeggen wie er allemaal zingen boven, want dan krijg ik ook moed, want man, ik ben zo zondig. Mag ik dat vragen, bent u zondig? Bent u zondaar? Bent u een overspeler? Bent u een gierigaard? Bent u een moordenaar? Zegt u nee, jammer, want u bent het in uw vezels. U bent in staat, vaders en moeders, om uw kinderen iets aan te doen. Ik ook. Echt waar. Echt waar. En daarom hebben we een zaligmaker nodig. En een nieuw hart nodig. En de Heilige Geest nodig. En Gods bewaring nodig. Dat er niet uitkomt wat erin zit. En weet je wat we helemaal nodig hebben? Ik ben helemaal over mijn tijd, maar weet je wat we nodig hebben straks? Hè? Dat hele vlees met dat boze hart het graf in gaat. Dit sterfelijke moet het graf in. Dit walgelijke moet het graf in. Dit vuile hart moet het graf in. Om nieuw te worden. Dat hele hart van u en van mij moet sterven. Om nieuw te worden. Troosten. Het houdt een keer op, kind van God. Het houdt een keer op, hoor, dat je op 1 januari zegt, en ik zal nooit meer zondigen. En dat je op 4 januari jarig bent, en dat je loopt te zingen van zielenvreugd, en zo in God verblijd bent, en zo alles in hem ziet. En op 5 januari verkoop je je hele zaligheid voor een beetje linzenmoes. Dat ben ik. Dat ben ik. Maar het houdt een keer op, hoor. Dit sterfelijke gaat een keer het graf in. En dan stopt het. En dan gaat dat zingen beginnen. En stopt het niet meer. Gelukkig. Gelukkig, want ik zou alles bederven. En u ook. Echt hoor. Je verkoopt alles wat je lief is. Voor een beetje zonde toch. Echt waar. Maar daarom. Dit kun je wel uitprinten. En ophangen. In je toilet en in je slaapkamer en overal. Om er naar te kijken dat God zegt. Al had je met boeleerders gehoereerd. En al heb je alles gedaan. In je leven wat God verboden heeft. Nochtans. Ik zal verzoening doen. Want ik heb mijn lieve zoon gegeven. Mijn lieveling. Aan het kruis laten nagelen. Opdat jij. Vuile zondaar. Roemen zal. Eeuwig roemen zal. Zullen we bidden dat wij en onze man of vrouw en onze kindertjes er allemaal mogen komen? Dat de duivel geen kans krijgt om onze dochters en onze zonen in de puberteit af te trekken en mee te sleuren en de vernieling in te helpen? Zullen we bidden? Zullen we niet bidden? Heere Jezus, kom. Haastiglijk, kom toch. want dan kan ik het niet meer bederven. Heer Jezus, kom haastiglijk. En neem mijn vrouw en mijn kinderen, mijn man, mijn opa, mijn oma, mijn vader en moeder. Neem ons mee naar huis. Het zal wat zijn, vriend, echt waar. Het zal wat zijn als je met je keurige christelijke reformatorische leventje voor eeuwig verloren gaat. Terwijl al die hoeren en tollenaren en vuile zondaren, het vuilnis van de wereld, je voorgaat en eeuwig gaat zingen. Weet je waarom? Omdat ze slecht waren. En daarom een goede zaligmaker konden waarderen. En u gaat verloren omdat je zo goed bent. En aan die goede zaligmaker geen boodschap hebt. Kom. De Heere zegene u. Laten we eindigen. Heere, als ik het wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Waarom, Heer Jezus, kwam u? Om de zonde van kindermoordenaars op u te nemen. Om de zonde van overspelers op u te nemen. Om de zonde van gierigaards op u te nemen. Om al de zonde van uw uitverkoren kerk op u te nemen. En de allerslechtste. En de allerwalgelijkste. Om vuilnis te worden. Om dat te worden wat wij zijn. Terwijl u God bent en God was. Heerlijk was en zalig was. O, waarom kwam u dan? Om zondaren zalig te maken. Heere Jezus, ontferm u over ons. Troost de vaders en de moeders. De broers en de zussen die weten van geliefde panden die in het graf liggen, troost ze. Maar o, geef dat we bezig zullen zijn met onszelf, want komen wij er wel. Het is heerlijk om te geloven dat onze kinderen zalig zijn, maar wij. O Heere, geef dan dat we allemaal op onze knieën vallen mogen en u mogen aanlopen als een waterstroom die zouden rusten voordat we mogen weten. Dat al onze zonden ons vergeven zijn om Christus wil. Heere, brengt u ons veilig thuis. Vergeef al het onze, Heere. Hou ons vast. Hoeven we niet te zijn wie we zijn. Dan mogen we worden wie u bent. Maak ons uw beeld gelijk. Amen. Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Om het nakroost, dat betekent de nakomelingen, wat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Zij komen aan door het